Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen naar Psalm 17. En daarvan het vierde en zesde vers. Psalm 17 vers 4. Maak u weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. En het zesde, geen leeuw is heter op de jacht, geen jonge leeuw kan in zijn kuilen met meerder list het oog verschuilen dan hij die mij ter prooi verwacht. 4 en 6 van Psalm 17.
Thank you.
De schriftlezing voor deze middag is uit het boek Genesis, het 39e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 23. Genesis 39, vers 7 tot en met 23. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 73 het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. We lezen Genesis 39 vers 7 tot en met 23. Zingen Psalm 73 vers 14 en doen belijdenis des geloofs.
En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp en zij zeide: ligt bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren: zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is, en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulk een dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden des huizes was daar binnen zijn huis. En ze grepen bij zijn kleed, zeggende: lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende: ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij me te liggen en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als zij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo liet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En ze legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak hij tot hem na diezelfde woorden, zeggende: de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde, als zijn heer de woorden zijn huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende: na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen waren. Alzo was zij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand, en al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was, en wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen.
Thank you.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is uit het gedeelte genomen wat we samen gelezen hebben, Genesis 39, en daarvan de laatste woorden van vers 9, 39 vers 9b, waar Jozef zegt, waar het woord van God als volgt luidt: hoe zou ik dan dit en zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Groot en heilig God, wij zoeken uw aangezicht aan het begin van deze dienst om u allereerst te danken dat wij weer in de gelegenheid zijn om uw woord te horen, om over een geschiedenis na te denken die ons allen wel bekend is, waar het gaat over een jonge man die als slaaf verkocht is, in een heel andere omgeving terechtkomt, ook in de zonde terechtkomt, met alle verleidingen, maar die door uw genade weerstand mag bieden. En nu zijn er zoveel verschillen, heren, tussen het leven en de tijd waarin Jozef leefde en onze tijd. Maar wij zijn nog steeds dezelfde mensen. Nog steeds worden wij in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Nog steeds komt er uit het hart des mensen voort boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen, dieverijen. En ook wij worden dag in dag uit geconfronteerd met de vrouw van Potifar, die op wat voor wijze dan ook tegen ons zegt: lig bij mij. En heren, nu gaat het daarover een jonge man van 17, 18, 19 jaar, en nu zijn er ook hier in de kerk jongeren en ook ouderen die dezelfde gevoelens kennen en die dezelfde verleidingen kennen waar die gevoelens op appelleren. En hoe zullen wij staande blijven, heren, in een maatschappij die zo verseksualiseerd is, die aan het wegsterven is in een decadent moeras, waarin alles maar moet kunnen, waarin zoveel gevisualiseerd is, waar onze jongeren, onze kinderen opgroeien met de smartphone en met YouTube en al die dingen meer, waar alles in getoond wordt wat er op ons hart aansluit. Dan mag het wel ons dagelijks gebed zijn, zoals de dichter van het gebed des Heren dat zegt: wij zijn toch zwak. Zijn sterkte, de sterkte van de boze, is groot. Die zijn we elk ogenblik in nood. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan en maak ons vrij. Wij zijn zwakke mensen, Heren. Ons vlees is zwak. Is niet bestand tegen verleidingen. En voor de een zal het liggen op het terrein van het 7e gebod, en voor de ander op het terrein van het 8e gebod of het 10e gebod. Er zijn zoveel mogelijkheden om te zondigen. En wat doen we dat ook vaak? Zondigen tegen onszelf, zondigen tegen onze naaste, tegen onze man, tegen onze vrouw, onze vader of onze moeder. En wat geeft dat ook veel verdriet, Heer, als we anderen teleurstellen, als we anderen onrecht aandoen. Maar leer ons toch de zonde te peilen zoals dat u ze peilt. Leer ons ze te zien zoals dat u ze ziet. En zoals Jozef het ook gezien heeft. Dat zonde allereerst zonde is tegen u. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Heere, geef dat wij die geestelijke antenne mogen hebben, dat we het op dat niveau mogen zien. Zodat we de zonde ook niet in het verborgene meer kunnen doen, waar niemand het zien kan of er last van heeft, maar dat wij zien dat we tegen de hemel en voor u gezondigd hebben. Heere, wilt u dan zelf uw liefde uitstorten in onze harten? En dat we uw goedheid en uw goede tierenheid in het oog mogen krijgen. Opdat we gaan zien wat de zonde in werkelijkheid is en wat ze met u doet. Dat het u vergramt, dat het u verdriet. Dat wij u smarten aandoen, doordat wij u verlaten. Dat we onze eigen wegen kiezen. Heere, leer ons de taal van de apostel Paulus, die een wet onder zijn leden heeft gevonden die hem doet zondigen. En die hem doet uitroepen, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat hoe wij ook strijden en wat wij ook proberen om aan de buitenkant op te knappen en hoe wij misschien bepaalde zonden ook hebben uitgewist, maar dat boze hart, die luipaard kan zijn vlekken niet wegnemen en die moorman zijn huid niet afwassen. Zo kunnen wij nooit leren om goed te doen, wij die geleerd hebben om kwaad te doen. En geef dat we dat nu eens en voorgoed ook mogen leren, Heere. Dat er uit ons geen vrucht meer is te verwachten, tot in der eeuwigheid niet. En dat we dat ook na ontvangen genade maar niet proberen moeten. Om nog vruchten van eigen gerechtigheid voor te brengen. Heer, u wilt met deze geschiedenis ons veel dingen leren. Leren wat de zonde is. Maar ook leren hoe wij die zonde kunnen ontvluchten. Hoe wij bestand kunnen zijn tegen die zonde. Dat kan niet in eigen kracht, dat kon Jozef niet. Dat kan ook een jongen van vandaag niet, of een meisje. Geen man of geen vrouw, ook geen oudere. Want al gaat het dan over een jonge man in Egypte. De zonde houdt geen halt bij een bepaalde leeftijd en wij blijven tot aan het einde van ons leven vleeselijk verkocht onder de zonde en soms ook zo verknocht aan de zonde. Maar die zonde kan u alleen maar tegengestaan worden ziende op hem die tot zonde gemaakt is. Uw zoon die gij gezonden hebt in de gelijkheid van ons boze vlees, die de gestalte van een slaaf van een dienstknecht heeft aangenomen, waarvan Jozef de schaduw is. Het type van Christus die gekomen is om in de kluisters van ons bestaan te gaan. Om van kruis naar kroon te gaan. Van lijden naar heerlijkheid. Heren, dat die gestalte ook deze middag uit tegen zijn geschiedenis mag oprijzen. En dat we zien op hem die in alle dingen verzocht is geweest, doch zonder zonde is gebleven. Om zo uit hem te mogen leven, in hem gevonden te mogen worden en de vrucht uit hem te mogen ontvangen. Hij is geschonken, zo zegt u, tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Het zijn heilgeheimen, Heren, want wij zijn vanuit onszelf zo remonstrants en zo rooms en dat zuurdeesem blijft er in ons leven zitten. We blijven monniken tot aan de laatste snik. Maar Heere, geef dat wij een beginsel en ook steeds meer mogen verstaan dat het leven buiten ons ligt in hem alleen. In zijn lijden, in zijn lijdelijke gehoorzaamheid, maar ook in zijn dadelijke gehoorzaamheid. En geef zodat we in hem ons heil en ons hoogst geluk mogen leren beschouwen. Wilt u ons helpen in de prediking, Heere, geef dat het duidelijk mag zijn wat er verkondigd wordt, dat de jongeren en ook de ouderen het kunnen begrijpen. Maar wilt u ook geven dat het geestelijk mag zijn, dat het gebruik kan worden door uw Heilige Geest, En wilt u het toepassen aan de harten? Als we onbekeerd zijn, Heere, wilt u ons stilzetten op de weg naar het verderf? Dat we omgekeerd, bekeerd mogen worden tot u? Maar als we in beginsel iets hebben leren zien van het feit dat de wereld voorbij gaat en al haar begeerlijkheden, als we hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, wilt u ons brengen aan die plaats waar die gerechtigheid te vinden is, aan de voeten van de gekruisigde. En laten zij die in beginsel daar kennis aan hebben gekregen, versterkt mogen worden in dat heilige geloof, dat het leven buiten zichzelf in u Christus mag vinden. En Heere, laat die prediking ook elders mogen worden gehoord. De dood in Adam en het leven in Christus. En geef dat overal waar de predikers uitgaan om te prediken, dat dat woord ook zuiver en helder mag worden gepredikt. Waar zendelingen en evangelisten het zaad van het evangelie uitstrooien, Heere, dat er ook een goede en een wel toebereide aarde gevonden mag worden. Wil uw koninkrijk uitbreiden over deze wereld? Wilt u de boze binden, Heere, dat hij zijn kerkverstorende werk niet zal kunnen doen? Maar wil velen van zijn onderdanen hem ontroven en geven dat deze dag een dag mag zijn waarop uw koninkrijk mag worden bewaard en vermeerderd? We bidden u, Heere, voor uw kerk die in de verdrukking leeft, allen die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam. Sterkt u ze en ondersteunt u ze. Houd ze staande te midden van het list van de listen en het geweld van de boze. We bidden u ook voor het oude bondsvolk Israël. Wilt u geven dat de evangeliebediening onder dat volk ook zijn voortgang mag hebben? Wilt u het deksel wegnemen dat op hun harten ligt? En geef dat ze in het onderzoeken van de schriften de Christus der schriften mogen aantreffen. We bidden u voor deze wereld waar wij deel van uitmaken. De schepping die als in barensnood zucht. De wereld die bloedt uit 1000 wonden, maar niet weet waardoor het komt. Heere, geef dat we mogen zien dat de wereld, dat het hart van de mens onrustig is totdat het rust vindt in u. En geef daarom dat alle valse godsdiensten en levensbeschouwingen een halt mogen worden toegeroepen en dat het koninkrijk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mag baanbreken. En dat er straks die aarde mag komen waarop gerechtigheid wonen zal. Wilt u dan werken, Heere, en geven dat die heilstijd waar onze oudvaders toch zoveel geloof voor hadden en zoveel hoop voor hadden, mag komen. Opdat uw naam mag worden geheiligd. Opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Want in de veelheid van de onderdanen ligt toch des konings heerlijkheid. Wilt u aan allen gedenken, Heere, in deze wereld die het moeilijk hebben. Er is zoveel leed, er is zoveel ellende, ook in de oorlogen die er zijn, ook in de Oekraïne. Wat zijn er al veel duizenden jonge mensen om het leven gekomen. Heere, wilt u die geweldhebbers die zo bloeddorstig en zo gewelddadig hun gang gaan een halt toeroepen. En geef, Heere, dat de wereldleiders wijsheid mogen ontvangen om met deze dingen om te kunnen gaan. We bidden u ook voor onze eigen overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Ons vorstenhuis dragen we aan u op. Wilt u met hen zijn, Heere, die vanuit uw woord in de politiek mogen werken? Geef ze gelegenheid en vrijmoedigheid om dat woord te openen, opdat ze een woord te rechte tijd mogen spreken. Wilt u onze gebeden zo horen, Heere, en ons gedenken in uw gunst en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen naar Psalm 119, vers 5 en 78. 119 vers 5, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rijm bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. En vers 78, het heil is ver van het goddeloos geslacht, dat gans vervreemd van deugd en reine zeden, de inhoud van uw wetten niet betracht. 5 en 78 van Psalm 119. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede is voor bijzondere noden, te weten voor christenvruchtelingen in Afghanistan. De derde collecte voor algemene kosten kerk. En bij de uitgang krijgt u gelegenheid om uw gaven hiervoor te geven. De Heer zegene u en uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 56 het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerver moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet in uw rol geschreven? En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 56, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, de geschiedenis die wij gelezen hebben vormt een van de bekendste uit de Bijbel. De geschiedenis van Jozef en de vrouw van Potifar. We komen deze geschiedenis ook tegen in de Koran, het heilige boek van de moslims. En daar wordt Potifar al-Aziz genoemd. En de vrouw van Potifar heet Zulaika en Jozef heet Yusuf. En in de Koran wordt heel sterk de nadruk erop gelegd dat Potifar een uinig was. Dat wil zeggen iemand die ontmand is. Hij was het hoofd van de lijfwacht van de farao. Hij was ook het hoofd van de harem, alle vrouwen van de farao. En zo iemand was lichamelijk het onmogelijk gemaakt om nog seksuele gemeenschap te beoefenen. En waar de Koran de nadruk op legt, dat is dat het voor die vrouw toch heel wat geweest is om zo'n man te hebben. En er wordt min of meer een soort verontschuldiging zo gegeven voor wat die vrouw van Jozef wil. Lig bij mij. De zonde wordt op deze manier begrijpelijk gemaakt. De zonde wordt ook vergoelijkt. Terwijl Gods woord bij monden van Jozef er de nadruk op legt. Het is zonde tegen God. En voor de zonde is geen excuus. Dat is niet begrijpelijk te maken. Dat is niet te verontschuldigen. En dat zien we aan de reactie van Jozef, hoe hij daarop reageert als deze vrouw een appel doet op zijn gevoelens. Gevoelens die wij allemaal kennen. Jozef was een gezonde jonge man van 17, 18 jaar ongeveer. En het is niet zo, zoals ik ergens las, dat de Heere de gevoelens bij Jozef had weggenomen en dat hij niet ontvankelijk was voor die verzoekingen van deze vrouw. Dat maakt het wonder. Maar minder toch? Het was een gezonde jongeman die heus de gevoelens wel kende waar deze vrouw aan appelleerde. Maar door de godsvrees en door de liefde van God in zijn hart kon hij nee zeggen. Zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? We willen samen, ook met de jongeren in de kerk, mee gaan luisteren naar wat Jozef zei en hoe hij hier weerstand tegen kon bieden. Dan kunnen de ouderen natuurlijk ook meeluisteren, want gemeente, de zonde houdt toch geen halt bij een bepaalde leeftijd, geloof ik. We gaan letten op het thema hoe Jozef wordt verleid tot zonde. Ten eerste hoe hij de zonde ontmaskert. Want hij zegt, hoe zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen Potifar? Nee, tegen God, zo zegt hij. En ten tweede hoe hij de zonde ontvlucht. Hij liet zijn kleed, zo zegt 12, in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. Dus Jozef wordt verleid tot zonde, hoe hij de zonde ontmaskert en hoe hij de zonde ontvlucht. We zijn begonnen te lezen bij vers 7. Het vers daarvoor, dat vormt een overgangsvers tussen die eerste versen van hoofdstuk 39 en dat gedeelte wat wij nu gelezen hebben. En vers 6, dat eindigt met te zeggen, Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En precies hetzelfde wordt gezegd van zijn moeder, van Rachel, de vrouw van Jacob. In hoofdstuk 29 lezen we exact dezelfde woorden, dat Rachel schoon van gedaante en schoon van aangezicht was. Het waren bijzonder knappe mensen om te zien. En hebben wij misschien wel eens de neiging om met wat jaloerse blikken te kijken naar mensen die naar wereldse maatstaven er zo mooi uitzien, zo mooi geschapen zijn, of mensen die zo rijk bedeeld zijn met allerlei gaven, ook geldelijke gaven, mensen die rijk zijn, die veel geld zijn, veel geld hebben. Maar Calvijn die merkt hierbij op, het heeft Jozef uiteindelijk alleen maar ellende gebracht. Zijn koninklijke kleed, die veelvervige rok, die wekte jaloersheid op. En het heeft hem als een slaaf in Egypte gemaakt. En zijn koninklijke gestalte wekte wellust op. Onder andere bij deze vrouw. Een knappe jonge man van 17, 18 jaar, die daardoor in het oog viel. Nou, hij is terechtgekomen bij Potifar. Hij werkt daar in huis. Hij heeft daar de verantwoordelijkheid gekregen over de hele huishouding en moet daarom ook in dat huis werken. En dan lezen we in vers 7 dat Jozef in dat huis zijn werk doet en dat de huisvrouw van zijn heer haar ogen op Jozef wierp en zeide, lig bij mij. Die vrouw die had haar ogen op Jozef laten vallen. En elke dag bekeek ze hem. En elke dag werd haar wellust groter en uiteindelijk ging ze hem verleiden. Lig bij mij. En ze gebruikt daar in het Hebreeuws staan daar woorden die behoorlijk onbeschaamd zijn, zedeloos zijn. En ze vraagt of dat Jozef met haar het bed wil delen. En in haar hart heeft ze eigenlijk al overspel gepleegd. Zoals de Heer Jezus dat later ook zal zeggen, wie een vrouw aanziet, en je mag ook invullen wie een man aanziet om hem te begeren, die heeft al reden overspel gedaan. Daar begint de zonde ook. De zonde tegen het zevende gebod begint niet pas als de daad zelf wordt uitgevoerd, maar ook met het zien. Met het feit dat deze vrouw haar ogen op Jozef legde. Toen ontbrandde de begeerte in haar hart. En toen was dat overspel al gebeurd. John Bunyan die zegt in de Christenreis dat in de Heilige Oorlog, dat de stad Mensenziel als eerste viel doordat de oogpoort openging. Die oogpoort die werd doorbroken, de zonde kwam via het oog binnen. Zoals dat ook bij Eva het geval was in Genesis 3, die vrouw die zag dat die boom en die vrucht begeerlijk was. Daar begon de zondeval, niet pas met het eten van die vrucht, maar die begon met het zien, met het bekijken. Zoals het ook bij David was toen hij op dat dak liep en hij zag die vrouw zich wassende. Daar begon de zonde. En zo ook hier. Op het moment dat die vrouw haar ogen op Jozef legde, was er die begeerlijkheid. En die begeerlijkheid baarde, zo zegt Jacobus, de zonde. En daar mogen wij wel even de vinger bij leggen. Bij het visuele van de zonde. Wij leven in een tijd, jonge mensen, dat er veel visueels te zien is. Meer dan enige tijd voor ons. Wij leven in een tijd van de smartphone. We leven in een tijd van Netflix en YouTube. En op al die kanalen, in al die media, wordt sterk geappelleerd op deze gevoelens. Met name de zonde op het zedelijke gebied. We leven in een tijd na de zogenaamde seksuele revolutie in de jaren 60. Waarin alle grenzen, waarin alle normen en waarden zijn vervaagd. En alles moest maar kunnen en we leven in een tijd van, je zou bijna zeggen, Egyptische zedeloosheid. Want dat was in die tijd ook zo. Hè. We kunnen dat lezen uit die, en zien in die oude muurschilderingen, hoe die vrouwen in die tijd ook gekleed gingen in doorzichtige kleding. Zwaar opgemaakt ook, de Midianieten, die reden af en aan met parfums en balsems. Nou, in zo'n omgeving, daar leefde Jozef. Bij zo'n wellustige vrouw. En daar moest hij zijn werk doen. En daar kwam die verleiding op hem af. En die vrouw die appelleerde dus aan Jozefs gevoelens. En het was een gezonde jongeman van 17, 18 jaar. Het was niet zo dat hij bleu was en dat hij niet wist wat ze bedoelde. Of dat de Heere die gevoelens had onderdrukt. Ik zei al, dat maakt het wonder alleen maar minder groot. Zij had het over dingen die hij wel van binnenuit kende. Hij wist precies wat ze wilde en wat ze bedoelde. Kijk, en de verleiding was met name daarom zo groot. Omdat Jozef natuurlijk allerlei motieven zou kunnen hebben om daarop in te kunnen gaan. De wereld die had misschien gedacht, nou die Jozef die is met zijn neus in de boter gevallen. Hij had het nooit beter kunnen treffen dan dat. Die vrouw die zou er misschien wel voor kunnen zorgen dat hij vrij zou kunnen komen. Laat hem daar nou op ingaan. Dan kan die vrouw er misschien voor zorgen dat hij weer terug kan gaan naar Kanaan, naar zijn vader toe. Het is toch niet verstandig om hier nee tegen te zeggen. Bovendien, zo denkt een werelds mens, een vleeselijk mens, wie ziet dat nou? Jacob, zijn godvrezende vader, was er niet bij. Niemand had er last van. Potifar kon het niet zien. Hij was daar samen met die vrouw. Wie zou er nou last van hebben? Voel je hoe moeilijk dat het voor Jozef geweest is? Om nee te zeggen. Hij had allerlei motieven om juist erop in te gaan. Maar Jozef kon het niet. En dat heeft er niet mee te maken dat Jozef nou vromer was, sterker was dan een ander mens, of dat hij deze gevoelens niet kende. Nee, dat heeft te maken met een zinnetje dat we steeds tegenkomen als Jozef in Egypte is. Hier in het huis van Potifar en ook later in de gevangenis. Er wordt er steeds gezegd, doch de Heere was met Jozef. Daar ligt zijn standvastigheid in verklaard en nergens anders in. De Heere was met Jozef. Dat wil zeggen, hij leefde in de vreze des Heeren. En Salomo zegt in de spreuken, die doet wijken van het kwade. Jozef was niet alleen een bekeerde jongen, maar hij leefde ook bekeerd. En dat is een verschil. Een mens kan tot bekering komen, kan een nieuw hart krijgen, kan genade van God ontvangen. Maar toch onbekeerlijk leven. Denk aan David. Was bekeerd. Al op jonge leeftijd. Kende de vergeving van zijn zonden. En hij kon zeggen, de Heere is mijn herder en mij zal niets ontbreken. Dat was zijn bekering. En toen leefde hij bekeerd. Maar toen hij op de dak liep. En toen hij zijn ogen liet vallen op die badende Bathseba. Toen leefde hij niet bekeerd. Toen leefde hij niet in de vreze des Heren en toen viel hij. Dus bekeerd zijn of bekeerd leven, dat zijn twee dingen. Iemand kan een kind van God zijn en in de grootst mogelijke zonde vallen. De bekering op zich verhindert een zondeval niet. Dan hebben we echt de vreze des Heren nodig. En dat was hier wat Jozef mocht beoefenen. De liefde van God was in zijn hart. Ook op dit moment. En die liefde tot de Heren was groter dan de liefde voor de zonde. Hij peilde de zonde, hij ontmaskerde de zonde als zonde tegen God. Dat is toch wel opvallend, daar mogen we wel een streepje onder zetten. Want hij heeft het natuurlijk over Potifar. Als hij gaat antwoorden aan die vrouw, dan zegt hij, niemand is groter in dit huis dan ik, in vers 9. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarmede dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit en zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En daarin peilt hij de zonde. En ontmaskert hij de zonde ook. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, hoe zou ik dit en zo groot kwaad doen en zondigen tegen Potifar? Maar Jozef ziet de zonde zoals de zonde werkelijk is. Dat het niet allereerst zonde is tegen de naaste, al is het dat natuurlijk ook. Ook zou Jozef zondigen tegen Potifar. Maar niet allereerst. Net zoals David het zag. Toen hij gevallen was en toen hij met Batsheba gezondigd had en haar man had laten vermoorden, toen zei David uiteindelijk ook niet, ik heb gedaan dat kwaad is in Batsheba's oog. Of ik heb gezondigd tegen Uria. Nee, tegen u. U alleen heb ik gezondigd, zegt hij tegen de Heere. Zonde is zonde tegen God. Want hij is de wetgever. En daar moeten we altijd maar goed op letten, gemeente. Dat zonde niet allereerst zonde is tegen onszelf, niet allereerst zonde tegen onze naaste, tegen onze man of vrouw, als wij iets verkeerds doen, als we een ander teleurstellen. Maar het is zonde tegen God. En op zoveel manieren komt deze verleiding ook vandaag de dag tot ons. De vrouw van Potifar die leeft nog steeds. En op allerlei manieren wordt er een appel gedaan op onze gevoelens. Voor de een ligt dat op het terrein van het zevende gebod. En wat is er dan ook veel verleiding, juist ook in de moderne media, waarop die vrouw van Potifar jou aankijkt als je je smartphone opendoet of als je je pc aanzet. En je bent maar één klik verwijderd van die vrouw van Potifar die zegt, lig bij mij. En die verleiding, gemeente, ligt er niet voor jongere mensen die in die periode van sturm und drang zitten, waarin alles ontwaakt in hun lichaam, waarin er een stuk nieuwsgierigheid op gang komt, maar die verleiding is er ook nog als we 40, 50 of 70 jaar zijn, want de zonde houdt geen halt bij een bepaalde leeftijd. En die zonde die kan je aankijken in de vorm van de alcohol. Die zegt, lig bij mij. En dan is een beetje wijn op zijn tijd niet verkeerd, zo zegt de Bijbel. Maar wat is er ook op dat terrein? Een zonde. Of op andere middelen die onze geest benevelen. Of op andere terreinen die de verhouding met onze naast op het spel zetten. Op allerlei manieren wordt er een appel gedaan op ons hart, op ons leven. En kijkt die vrouw van Potifar ons op allerlei manieren aan. Lig bij mij. En nu zijn er wat er mensen die daarvoor bezwijken, omdat toch niemand het ziet. En ik kan gerust op allerlei porno-sites gaan als mijn vrouw of als mijn moeder dat niet ziet. Of mijn man of wie dan ook. En ik kan gerust die alcoholfles nemen als er niemand bij is, enzovoorts, enzovoorts. En wat merkt mijn baas ervan als ik iets uit het magazijn meeneem? En we kunnen het met 1001 voorbeelden natuurlijk vermenigvuldigen. Wat merkt iemand daarvan? Wat niet weet, wat niet deert. Nou, zo dacht Jozef niet. Want Jozef kende een God wiens ogen de ganse aarde doorlopen. En dat al het schepsel naakt en geopend is voor hem. Jozef geloofde in een alwetende God. En Jozef geloofde ook in een goeddoende God. Zou ik dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Het was uiteindelijk de liefde van God, uit God en ook tot God, die hem verhinderde om dit kwade te doen. Gemeente, dat alleen kan de zonde doden. De vreze des Heren. En dat is iets anders dan dat je bang bent voor God. Dat kan natuurlijk ook een weerhouding zijn, dat je denkt, ik doe het maar niet, want ja, God ziet het. En de alwetendheid van God kan wel eens als een motief gebruikt worden, soms met een opgeven vingertje. Denk erom, God ziet je. Nou, dat heeft een mens niet gauw weerhouden om zonde te doen. Het is alleen de goede tierenheid Gods, alleen de liefde Gods, dat je beseft dat je zondigt tegen een goeddoende God. Die doet wijken van het kwade, de vrezen des Heren. Dat wil zeggen de kinderlijke vrees, niet een slaafse vrees, niet omdat je bang bent voor God, bang bent voor de straf van God. Maar die goeddoende God. Die God die liefde is en die liefde geeft. De God die ons dag aan dag overlaat met zijn gunst bewijzen. Zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen deze God? Kennen wij daar iets van? Dan moet ik eigenlijk beginnen met de vraag, kennen wij God? Want ik denk dat dat het probleem is van veel mensen. Die weten wel dat er iets van een God is, maar die kennen God niet. Maar als je God leert kennen. God in zijn rechtvaardigheid. God in zijn heiligheid. Maar ook God in zijn barmhartigheid. Een goeddoende God. He, zoals die verloren zoon toch. Toen hij tot zichzelf kwam. Toen kreeg hij hele andere gedachten over zijn vader. Hij had eerst hele harde gedachten over zijn vader. Ik mag hier niks. En altijd die Bijbel. Hij wilde de wereld in. Hij wilde feest vieren. Daar zou het pas echt goed zijn. En hij wilde weg bij zijn vader en hij verklaarde zijn vader dood toen hij zei, geef mij dat die erfenis. Maar toen hij tot zichzelf kwam en hij zag dat de wereld voorbij ging en allerlei begeerlijkheden, toen kreeg hij ook hele andere gedachten van zijn vader. Hoeveel huurlingen hebben overvloed bij mijn vader en ik verga van honger. En dat was ook zijn belijdenis, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Omdat hij iets van de liefde van zijn vader proefde. Gezondigd tegen een goeddoende vader. Nou, dat is iets wat de vrezen des Heren leert. Het zijn de goede tierenheden des Heren die een mens tot bekering leiden. Niet de angst voor de straf. Niet de angst voor de hel. Maar hoe zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen deze God? En zo ontmaskert hij de zonde. Als zonde niet tegen een mens, niet tegen zichzelf, maar tegen God. En zo geeft hij dus aan deze vrouw antwoord. Mag hij nee zeggen? En als hij dat dan doet, dan neemt ze daar geen genoegen mee. Want zo staat er dan. Op een dag als Jozef dan weer in dat huis is, in vers 11, om zijn werk te doen. Dat is trouwens ook even een puntje waar we de vinger bij kunnen leggen, gemeente. Om zijn werk te doen. Dat wil zeggen, hij moest daar ook zijn. Hij kon daar niet wegblijven. En dat is ook niet in alle gevallen zo. Juist op de terreinen van de zonde, daar hebben wij niks te zoeken. Plaatsen waar de zonde is. Waar de zonde niet opgezocht mag worden. Nou, Jozef kon daar niet wegblijven. Hij moest daar zijn werk doen. Zo kan het zijn dat wij op de bouwplaats ons werk moeten doen. Waar gespot wordt. Waar gevloekt wordt. En een mens in de vrezen des Heren zou daar misschien het liefst wegblijven. Maar hij moet daar zijn werk doen. Nou, dan mag je bidden, Heere, leid me niet in verzoeking. Verlos me van de boze. Als je je werk moet doen. Als je het niet in eerste instantie kan ontvluchten. Maar niet doen zoals die jongen waarmee ik eens een gesprek had jaren geleden. Die zei, dominee, als ik Er waren toen nog discotheken, ik weet niet eens of dat nog bestaat in die naam, maar hij zegt, als ik naar zo'n discotheek toe ga of naar zo'n bar, dan vraag ik eerst aan de Heere, Heere, leid me niet in verzoeking. Ja, dat klinkt natuurlijk mooi aan de ene kant. Maar zo'n gebed, dat klinkt natuurlijk als een vloek in Gods oren. Je vraagt, leid me niet in verzoeking, en vervolgens zoek je zelf de verleiding op. En dat kun je ook doen door allerlei pagina's te bezoeken op internet. En dan kun je wel bidden, leid me niet in verzoeking. Maar dat zal niet helpen. Jozef, die was op een plaats waar hij moest zijn. Hij kon zich daar niet aan onttrekken. En als hij daar dan komt, dan elke dag dat die vrouw daar is, dan probeert ze hem te verleiden, want natuurlijk dat prikkelt haar, dat hij nee zegt en dat hij zegt, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God. En het wordt voor Jozef natuurlijk ook veel lastiger, want het is niet maar 1-2 keer dat ze het hem vraagt, maar elke dag weer. Elke keer weer ligt bij mij, elke keer weer probeert ze hem op allerlei mogelijke manieren te verleiden. En uiteindelijk, dan, zo lezen we, laat Jozef, want zijn vrouw, die vrouw die pakt zijn kleed vast. Ze greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. Augustinus die merkt hierbij op, Jozef kan beter zijn mantel verliezen dan zijn leven. En zo zegt hij, het is nu de tweede keer dat Jozef zijn kleed verliest. Allereerst dat koninklijke kleed, die veelvervige rok, toen die broers dat uit hadden getrokken. En toen hij in de kuil werd geworpen. En nu trekt die vrouw dat kleed bij hem uit. En Jozef die vlucht naar buiten. Nou, vluchten, jongens en meisjes, als een soldaat wegvlucht, dat is natuurlijk laf, hè? Dan kun je gestraft worden. Als een soldaat wegvlucht, als een soldaat uit het leger deserteert, zo noemen we dat. Op desertie staat in oorlogstijd de doodstraf. Maar dit vluchten van Jozef, dat is niet een ongeloofsdaad, dat is geen lafheid, maar dit is een geloofsdaad. Dit wegvluchten van Jozef, ik zou het bijna een grotere geloofsdaad willen noemen dan toen Simson de poorten van Gaza op zijn rug nam en die kilometers ver weg droeg. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder dat Simson dat kon door de Heilige Geest. Dat hij zoveel kracht, dat hij zo sterk was, dat hij dat kon. Maar dit is een grotere geloofsdaad. Om hier nee tegen te zeggen. Tegen de zonde op dit terrein. Tegen deze gevoelens. Paulus hier zegt ergens, het is beter te trouwen dan te branden. Hij bedoelt daarmee die brandende, wellustige gevoelens. Die soms zo hevig kunnen zijn, dat er allerlei zonden uit voortkomen. Het is in het Nieuwe Testament niet voor niks de zonde die altijd bovenaan de lijst staat. U weet in de brieven van Paulus aan het slot, daar waarschuwt hij altijd tegen bepaalde zonden. Tegen twisten, tweedracht. Maar altijd staat de zonde tegen het zevende gebod bovenaan. Zonde van ontucht, zonde van hoererij, van overspel. Omdat dit een zonde is die zo dicht op ons hart en zo in ons vlees zit. Zo moeilijk te bestrijden zonde ook. Het kan als een vuur in je binnenste zijn. En om dan nee te zeggen. En dan weg te lopen. En zeker dan ook de motieven die hij er nog had kunnen bedenken. Misschien kan die vrouw ervoor zorgen dat ik eerder vrijkom of mijn vader ziet het toch niet, of niemand heeft er toch last van. En als ik het nou maar 1 keer doe, dan ben ik er misschien van af, enzovoort. Nee, Jozef vluchtte. Vluchten bij die zonde, vluchten bij die vrouw vandaan. Vanuit de vreze des Heren. En dan zien we, gemeente, hoe de zonde haar ware aard laat zien. Want die wellustige vrouw die verandert ineens in een furie. Ze riep de lieden van haar huis, verlezen vers 14, en ze sprak tot hen zeggende: zie, hij heeft ons een Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen. En ik heb geroepen met luider stem. Die vrouw die verandert ineens in een duivelin. En haar zogenaamde liefde, die verandert in bittere haat. En zo zien we dat die liefde die hier dan wordt getekend, dat dat niks anders is dan wellust. En we weten misschien in de Bijbel, zeker ook in het Grieks, daar staan een aantal woorden voor liefde. Je hebt de philia, dat we zeggen de genegenheid die er kan zijn tussen twee mensen, vriendschap. Maar je hebt ook de eros, waaruit het woord erotiek voortkomt. De lichamelijke liefde, ook een gave van God. Maar dan heb je ook de liefde agape, dat is de opofferende liefde. Nou, hier is het met name de eros. Op zich gevoelens die God wel geschapen heeft, maar als het alleen eros is, als het alleen erotiek is, dan is dat puur gericht op de bevrediging van die gevoelens. En dan ben je gericht op jezelf. Terwijl agape, de opofferende liefde, gericht is op de ander. Nou, deze vrouw is alleen maar gericht op zichzelf. En als zij afgewezen wordt door Jozef, dan verandert ze in een duivel. En dan heeft ze maar één ding. En dat is dat ze Jozef wil doden. Ze wil hem straffen. Ze is beledigd. En ze verzint een verhaal. En ze heeft dat kleed van Jozef als een machtig bewijsstuk. Die Jozef die heeft mij geprobeerd te verkrachten, zo zegt ze. En dan komt Potifar thuis en ze vertelt precies hetzelfde verhaal. En dan staat er dat Potifar toornig werd. Ontstak zijn toren, zo lezen we in vers 19. Nou, een verklaarde die zei: het is nog niet zo duidelijk op wie hij toornig werd. Werd hij nou toornig op Jozef of werd hij toornig op zijn vrouw? In ieder geval ontlaat zijn toorn zich op Jozef, maar ik denk dat de verklaarders gelijk hebben dat Potifar dit doet om zijn eigen eer te redden, maar dat hij niks van haar verhaal geloofd heeft. Want als hij het echt geloofd had, dat Jozef zijn handen naar zijn vrouw had uitgestrekt. Nou, een slaaf die, als een slaaf nog maar het bezit van zijn meester had gestolen, dan werd hij al onherroepelijk gedood. Een slaaf was natuurlijk helemaal niks. Laat staan als een slaaf geprobeerd zou hebben om deze vrouw te nemen. Dat had die jongen natuurlijk nooit overleefd, maar Potifar, die wil zijn gezicht redden. Hij gelooft Jozef. Hij weet dat Jozef oprecht is. Dat hij betrouwbaar is. Hij moet iets doen. Hij kent zijn vrouw. Want waarschijnlijk is het niet de eerste keer dat zijn vrouw zulke dingen deed. En dus levert hij hem maar over in de gevangenis. In ieder geval, Jozef wordt gestraft. Vanwege zijn oprechtheid. Vanwege het feit dat hij nee zegt tegen deze vrouw. En ook daarin is de Heere met Jozef. Jozef heeft het nu nog niet verstaan, maar stel dat Jozef nou erop in was gegaan. Dat hij wel op die verzoekingen en die verleidingen van die vrouw was ingegaan. Dan had Jozef natuurlijk een gerust en een stil leven kunnen leiden daar in dat huis van Potifar. Hij had misschien ook teruggekund naar Kanaan na verloop van tijd. Maar hij had natuurlijk nooit de Zafnat Paanea kunnen worden. Hij had nooit de behouder van het leven geworden. Hij was nooit in de gevangenis gekomen. Hij was nooit onderkoning geworden van Egypte. Dat was allemaal nooit gebeurd. Als Jozef op die vrouw was ingegaan. Jozef, die moest deze weg gaan. En het is naar de bepaalde raad en voorkennis van God dat deze weg hem wordt aangewezen. En natuurlijk zal Jozef zijn vragen hebben gehad. Waarom gaat dat zo? Waarom moet ik deze weg gaan? En het zal in zijn ziel ook wel eens gestormd hebben. Waar is God nu op wie gebouwd het en aan wie uw zaak vertrouwd het? En als hij dacht aan die dromen die hij eerst gedroomd had. Dat die schoven van zijn broeders en van zijn vader en die sterren zich voor hem nederbogen. Dat hij dus een koninklijke taak zou krijgen. Dan zouden de gedachten ook wel eens zijn geweest. En zouden zijn beloftenissen, zouden Gods beloftenissen dan immer haar vervulling missen. Ongetwijfeld heeft het gestormd in zijn ziel. Als Jozef hierop had ingegaan, dan had Jozef nooit de onderkoning geworden van Egypte. Dan was het geslacht, het huis van Jacob, een ellendige hongerdood gestorven in Kanaan. En daarom was de Heere met Jozef en gaf hem kracht. En het tweede gemeente wat wij hierbij kunnen opmerken, hoe hij de zonde ontvluchtte, met welk doel hij de zonde ook ontvlucht, dat is dat hij op deze wijze ook de gestalte vertoont van hem in het Nieuw Testament die meerder is dan Jozef. Die ook in allerlei soorten dingen is verzocht geweest. In dezelfde dingen als wij is geweest, maar zo zegt de schrift, nog zonder zonde is gebleven. De Heer Jezus Christus. En Jozef is hier een type of ook wel een schaduw van Christus. Een voorafschaduwing, zo wordt dat wel genoemd. Jongens en meisjes, als de zon laag staat en de zon schijnt in je rug, dan zie je voor je uit jouw eigen schaduw. Nou stel, je komt aanlopen bij een huis en om de hoek staat iemand te wachten. Die ziet dan eerst jouw schaduw aankomen. Hè, want je schaduw gaat voor jou uit. En daarna kom jij zelf pas. En zo is Jozef ook de schaduw die voor de Heer Jezus Christus uitgaat. Het is niet de Heer Jezus zelf. Maar hij lijkt wel heel veel op de Heer Jezus. Jozef, die het huis van zijn vader verlaat, weggeroofd wordt, als slaaf naar Egypte verkocht wordt, in de gevangenis terechtkomt, maar dan verhoogd wordt en het bestuur van Egypte in handen krijgt, ja, het bestuur van de wereld in handen krijgt. Van lijden naar heerlijkheid. Van kruis naar kroon. Dat is wat we ook in het leven van de Heer Jezus Christus zien. En we krijgen hier onderwijs in hem die meerder is dan Jozef. Nou, Jozef was maar een schaduw. Jozef was natuurlijk ook maar een gewoon mens. Hij was ook een zondaar. Maar in deze geschiedenis, diep in het Oude Testament, krijgen wij onderwijs over Christus. Die in alle dingen is verzocht geweest, gelijk als wij, maar zonder zonde is gebleven. De Heer Jezus Christus die in zijn leven ook verzocht is geweest, verleid door de Satan. Al direct nadat hij zijn openbare omwandeling op aarde is begonnen, werd hij verzocht door de Satan in de woestijn. Op allerlei mogelijke manieren heeft de Satan geprobeerd wat de vrouw van Potifar bij Jozef heeft geprobeerd. Buig voor mij, zo zei de duivel tegen de Heer Jezus, en ik zal je heel de wereld geven. Maar telkens weer wees de Heer Jezus op de wet van God. En zei hij het met andere woorden, wat Jozef hier zegt, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God. En hij bleef staande. Waar zoveel mensen gestruikeld zijn en gevallen zijn. En het is ook aan de hand van deze geschiedenis, gemeente, dat we de Heer Jezus Christus zien oprijzen uit het Oude Testament. En wordt hij ons hier verkondigd als die medelijdende hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest, net als wij, maar zonder zonde is gebleven. En die nu op de troon van zijn genade zit. En nu mag er gezegd worden tegen mensen die gezondigd hebben tegen God. En die gezondigd hebben tegen hun vrouw. En die gezondigd hebben tegen hun man. En tegen hun vader of tegen hun moeder of tegen wie dan ook. Tegen mensen die tegen zichzelf gezondigd hebben. Die de verleiding niet hebben kunnen weerstaan. En wel met die vrouw van Potifar gelegen hebben. Op wat voor wijze dat het ook in uw of jouw leven tot uiting is gekomen. En welk middel dat je ook gebruikt, op welke zonde dat je ook bedreven hebt. Dat je gestruikeld bent. Dat je gevallen bent. Dat je niet zo sterk was als Jozef. Dat je niet weggevlucht bent. Maar dat je bezweken bent. Dat je gezondigd hebt tegen de hemel en tegen God. Dan wordt er tegen zulke mensen gezegd: ga nou toe tot de troon der genade. Waar deze barmhartige, zondeloze hoge priester is. Hij kent je strijd. Hij kent de verzoekingen. Hij kent de macht van de boze. Hij weet hoe zwak ons vlees is. Hij weet hoe krachtig dat al die verleidingen zijn. Ga nou tot die genadetroon om daar barmhartigheid te verkrijgen. En om genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dat is het evangelie, gemeente, wat uit deze geschiedenis oprijst. En wat het evangelie ons vertelt. En wat de doopformulier bijvoorbeeld zegt. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Dat kan gepredikt worden omdat er één is geweest die nee gezegd heeft tegen de zonde. Die nee gezegd heeft tegen de wereld en tegen de duivel. En daarom kunnen mensen als David en Simson en Petrus en al die anderen die gestruikeld zijn en die gevallen zijn. Daarom kunnen zij genade vinden. En geholpen worden ter bekwame tijd. Juist als gemeente die verleidingen op ons afkomen. Juist als wij voelen dat we geen kracht hebben tegen zo'n grote menigte die tegen ons opstaat. Dus je ziet op al die dingen die een mens kunnen verleiden. Die op een menselijk gevoel appelleren. En soms zo onverwacht toch. Dat zegt de psalm ook. Dat als het kwade mij licht verrast, dat zo makkelijk ineens gebeurt, dat je er niet op voorbereid bent. Op een onverwacht moment staat daar die vrouw van Potifar ineens weer voor je. Ligt bij mij. Juist als dat zo'n werkelijkheid is, als die zonde zo krachtig is en als je zelf zo zwak bent, waar moet je dan je kracht vandaan halen? Nou, dat kan alleen, gemeente, door een geloofsoog te slaan op hem die staande is gebleven. Die nee gezegd heeft. Die zijn eigen wil opzij geschoven heeft. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Zo zegt de Heer Jezus tegen zijn vader. En alleen door te zien op hem, op zijn lijden, op zijn sterven. Hij die zonder zonde was. Als je ziet op zijn bloedwonden en wat hij doorleden heeft. En dat voor zo een als ik ben. Wat wordt de zonde dan bitter? Wat wordt de wereld dan een vijand? Wat krijg je dan een haat tegen de vrouw van Potifar? Want die wil maar één ding. De boze, de duivel wil maar één ding. En dat is ons meeslepen naar de ondergang. Dat is het werk van God verbreken. Dat is de zoon van God smaadheid aandoen. Om dan te zien op hem, op zijn lijden, op zijn gehoorzaamheid. Om hem te volgen. Dan krijg je kracht, dan krijg je echt kracht. De Heer Jezus zegt het ook, wie mij wil volgen, die nemen zijn kruis op. Die verloochenen zichzelf en die volgen mij. Jezelf verloochenen, nee zeggen. En dat kan soms zo verschrikkelijk moeilijk zijn. Want de Heer Jezus zegt, dat kan wel eens zo zijn alsof je je rechteroog moet uitgraven. Je rechteroog of je rechterhand. Het rechteroog, dat was het oog waar de boogschutters afhankelijk van waren. Ze knepen hun linkeroog dicht en ze schoten met dat rechteroog. Hun rechterhand, dat was de hand van het zwaard. Nou, als dat afgehouden werd, een boogschutter zonder rechteroog, een zwaardvechter zonder rechterhand, die was zwaar gehandicapt. Nou, dan maar zwaar gehandicapt door het leven. Het is beter met één oog in te gaan in de hemelse heerlijkheid dan met twee ogen in het helse vuur. Nee zeggen. Ten bloede toe. Tegenstaan en strijden tegen de zonde. Dat kan echt zo zijn. Zeker als het gaat om bepaalde zonden die zo krachtig zullen kunnen zijn in een mensenleven. Of dat je afhankelijk bent van bepaalde middelen. Dat het zo moeilijk is. Dan kan bijna geen ander mens kan dan weten hoe een strijd erachter zit. Maar dat je ten bloede toe tegenstaat. Dat je zo moet strijden. In jezelf is er geen kracht. Maar bij hem is er kracht. Bij hem is er genade. En we kunnen onszelf misschien tegenvallen. We kunnen andere mensen tegenvallen. Maar gemeente, we kunnen de Heer nooit tegenvallen. We kunnen de Heer nooit tegenvallen. Want hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein we zijn van krachten. En dat we van jongs af stof zijn geweest. En dan mag je voor de eerste, maar ook voor de duizendste keer je knieën weer buigen en weer zeggen, o God, ik heb toch weer gedaan wat kwaad is in uw oog. Wees mij de zondaar toch genadig. Dan ga je een strijdend leven leiden. Een strijdend leven. Het leven van een christen is geen glijbaan. Het leven van een kind van God gaat niet zo gemakkelijk dat je net als een glijbaan zo makkelijk naar beneden glijdt. En nooit hindernissen tegenkomt. Nee, het is een loopbaan. Met allerlei hindernissen. Waarop gestreden moet worden. Waarop ten bloede toe gevochten moet worden tegen de zonde. Tegen jezelf vooral. Dan kun je jezelf soms een zwerver voelen. Een vreemdeling. Te midden van zoveel verleidingen. Maar als je dan het oog maar op God gehouden mag hebben. Als je nou dagelijks maar de toevlucht mag nemen tot zijn genadetroon. Dan is er geen weg onbegaanbaar. Dan is er geen vijand onoverwinnelijk. Dan is er niets wat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus. Levend in de vrezen des Heren. Nee, dan wordt ons geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. Want gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. En dan mag het geloof daarop steunen. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. En niets maakt mijn ziel vervaard. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heere, zou u zelf door uw woord en door uw geest de prediking willen achtervolgen en de naprediker willen zijn. En geef dat het evangelie dat uit deze oude geschiedenis mocht oprijzen. Ja, de persoon van Christus die mocht oprijzen. Een prediking mag zijn voor deze of gene hier in de kerk of thuis. Dat er nu een medelijdende hoge priester is. Die in alle dingen net als wij verzocht is geweest. En zonder zonde is gebleven. En die nu nog steeds op zijn genadetroon zit. En die een zondaar of een zondares, die gestruikeld en gevallen is, oproept om tot die troon der genade toe te gaan. En dat zelfs met vrijmoedigheid. Om daar barmhartigheid te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Want Heere, wij zijn zo zwak in onszelf. We zijn niet bestand tegen de zonde. Die zonde die woont, die leeft in ons. En ons vlees dat trekt naar de zonde. En de wereld die is zoveel machtiger dan wij zijn. Heren, we hebben de vreze des Heren nodig om dat kwade te ontvluchten. En wilt u de jongeren dat geven, Heren? Ze leven toch in zo'n geweldig moeilijke tijd. Met zoveel soorten verleidingen, zo dichtbij. We hebben de wereld op zak en de vrouw van Potifar dicht bij ons hart. Maar schenk ons de hulp van uw geest. Wilt u de jongeren staande houden? Wilt u ze net als Jozef de vreze des Heren schenken? Wilt u ook ouderen die geest niet onthouden? En geef zo dat wij die strijd, die goede strijd mogen kennen. Al kost ons soms dat een rechteroog of een rechterhand. Maar wilt u ons bewaren, Heren, voor de verleidingen? Want als de verleiding komt en de begeerte ontbrandt, dan baart dat de zonde. En als de zonde voleindigd wordt, dan baart dat de dood. Dan komen we voor eeuwig om. Heren, wilt u geven dat we de zonde mogen zien zoals dat u ze ziet? En dat de wereld ontmaskerd wordt? En dat die vrouw van Potifar haar ware gedaante aan ons laat zien. Maar bovenal geven ons een oog, een geloofsoog op Christus. En dat we hem mogen volgen en onszelf mogen verloochenen. Wilt u ons het verdere van deze avond nabij zijn? Bewaar ons voor de zonde en de boze. Bewaar ons voor ongelukken. Een onverzoende, een onverwachte dood ook deze week. Help ons in alle dingen. Wees met de kinderen als ze vrij zijn van school, als er vakantie is, ook de jongeren. Wees met hen die ook op vakantie zijn. Wilt u hen ook weer veilig terugbrengen? Wilt u ons sterken in het werk als dat nog gedaan mag worden, ook het ambtelijke werk? We bidden u, Heren, wilt u alles voorspoedig maken, ook in de overkomst van dominee De Bruin naar de gemeente. Laat alles ook in dat opzicht naar uw wil en zoals het gaan moet mogen gaan. En wilt u zijn weg ook voorspoedig maken, Heren, hier naartoe. En geef dat hij onder uw zegen hier mag gaan arbeiden. Zend zo uw licht en uw waarheid, Heren, dat die ons mogen leiden. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Psalm 138 vers 4 zingen wij tot slot. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het vierde van 138. het biddende hart en de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.